Goed, broeders en zusters, fijn dat we elkaar weer zien op zo'n vroege stonden. Ze begonnen vanavond in Zeist om 6:15 zelfs. Want dan heb je weer mensen die komen van wat verder. Maar nou, is wel leuk. Ik zeg tegen mevrouw, ik ben mooi vroeg thuis vanavond. Tenminste, dat hoop ik. Ja, snap ik. Ja. Ja, we gaan verder hè, met ons onderwerp. We hebben de vorige keer even stilgestaan nog bij de geschiedenis van de opwekking van Lazarus. Bekende geschiedenis natuurlijk. En over de jongste dag. Hè, dat Maria, dat Martha tegen de Heer Jezus zegt. Ik weet hè, dat hij zal opstaan op de jongste dag. En dan gaat het over haar broer, die op dat moment nog in het graf ligt, notabene. En die jongste dag, nou dat is die periode aan het einde van het plan dat God heeft. Het is niet een dag van 24 uur, maar een periode. En dat is ook het moment waar, en daar hebben we vorige keer ook een moment bij stilgestaan, waar Job naar verwijst. He, als hij zegt van, ja, wat gebeurt er nou met iemand die sterft? Dan zegt hij, dan legt hij zich neer en hij wordt niet weer wakker voordat de hemelen voorbij zijn. En we kennen wel een moment in het plan van God waarvoor dat geldt. He, dat de hemelen, de aarde en de hemelen voorbij zijn. Deze huidige aarde en hemelen. En dat blijkt ook weer te zijn aan het einde van die laatste of de jongste dag. Dus Job zegt met zoveel woorden, hij staat wel op, alleen het duurt nog even. Hè? En dat gebeurt dan in ieder geval op dat moment. En dan zullen de mensen ook voor het aangezicht van God verschijnen. En hoe dat zal zijn, dat weet ik eigenlijk ook niet precies. Daar kun je wel over speculeren natuurlijk. Maar goed, we zitten hier niet om te speculeren, maar om te leren. En dan kun je maar het beste gewoon houden aan wat we lezen in de Bijbel. We hebben ook de grote lijn langzamerhand wel gezien. Hè? Het gaat om dood zijn, het gaat om opgewekt worden en het gaat om opstaan. En dat is eigenlijk de volgorde. En dat opwekken, dat heeft meer te maken met het ontvangen van de opstandingskracht. Terwijl je bij opstaan meer denkt aan de lichamelijke actie van het opstaan. En dat geldt nou ook, hè. U zit nu, maar daar vertrouwen we tenminste op. We hebben allemaal stuk voor stuk opstandingskracht. In die zin dat we straks aan het eind, dan kunnen we ook weer opstaan van onze tafels. Hè. Dus die kracht die heb je al, maar opstaan moet nog gebeuren. Nou, dat kunnen we voor ons, even in geestelijk opzicht, als gelovigen nu, in deze huidige tijd, kunnen we dat ook echt letterlijk zeggen. We hebben de opwekkingskracht hebben we ontvangen. En we zeggen dat best wel vaak, dat we opgewekt zijn met Christus. En daarom hebben we ook de zekerheid dat we op zullen staan op het moment van sterven. He, want dan weten we van, ja, dat sterven, opwekken en opstaan, dat opwekken hebben we eigenlijk al gehad. En we hebben een nieuw leven ontvangen in Christus. We zijn met Christus opgewekt. En we zullen ook met Christus verschijnen in zijn heerlijkheid. Ja, en dan heeft Paulus het in dat opzicht ook nog over de opstanding. Of de uitopstanding uit de doden in Filippenzen 3. Nou, daar gaan we allemaal later nog op terechtkomen. Wat opvalt in de Bijbel, tenminste in het grootste gedeelte van de Bijbel, dat is dat als het gaat om opstaan of opwekken, opwekken of opstaan, dat die twee termen ook vaak gewoon als één gebeurtenis gezien wordt. Laten we maar eventjes gaan naar 1 Korinthe 15, om daar even een paar versen uit te lezen wat dit betreft. 1 Korinthe 15, vers 12 en 13. Korinthe 15, vers 12 en 13. Daar staat, als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? Als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. Nou, hier gaat het over opwekken, opstaan, opstaan, opwekken. Nog iets preciezer, opgewekt worden, opstanding van de doden. En weer in vers 13, opstanding van de doden. En dan eindigt het weer met opgewekt. Nou, en dat opwekken, hè, dat is dat woord waarin wij ons woordje energie herkennen. En dan gaat het hier ook over ja, het opwekken. Hè. En opstanding, dat heeft dan met het letterlijke, het lichamelijke te maken. Nou, over het algemeen geldt, en dat gold in die zin ook voor de Heer Jezus Christus, hè, dat hij opgewekt werd uit de doden en vervolgens ook meteen opstond. Zo werkt dat, zeg maar. En je merkt ook dat ook als het gaat om de hoop van de gelovigen, dat die twee, opwekken en opstanding, over het algemeen als één gebeurtenis gezien wordt. En dat gebeurt tenminste in het grootste deel van de Bijbel. En ja, je snapt eigenlijk al een beetje van dat er een heel klein gedeelte van de Bijbel is waar dat niet het geval is. En dat is in de late brieven van Paulus. Daar merk je een verschil. Dus over het algemeen genomen, even kijken weer naar die grote lijn. En net zoals dat bijvoorbeeld Martha dat zag, die zag die hele grote lijn, zeg maar, van aan het einde van de tijd, de jongste dag. De laatste dag, die laatste periode, dan zal hij opstaan, hè, over haar broer. En dat opstaan, ja, dan zal hij op dat moment ook opgewekt worden. Hij moet nog wakker worden. En zo geldt dat in feite ook voor de gelovigen die Paulus hier aanschrijft, in de tijd dat hij dit schrijft, gedurende de handelingenperiode. En die periode was het ook zo dat als iemand toen stierf, dus in Christus ontsliep, dan wist men van nou, hij wordt opgewekt bij de wederkomst van Christus. Hij wordt opgewekt en zal opstaan. Dus twee facetten van één en dezelfde gebeurtenis. Op één moment. Nou, we zullen straks zien, tenminste ik hoop dat we zover gaan komen. We zullen straks zien dat dat voor nu anders is. En dat er een verschil zit in hoe het ja, met ons gaat. En dat de Bijbel dat ook gewoon ja, zo zegt. Hè. En dat gaat je ook opvallen op het moment dat je weet hè, dat niet de hele schrift over jou gaat, maar dat je weet van, hey, God spreekt verschillende groepen aan en het heeft ook te maken met verschillende perioden, verschillende tijden. Nog eventjes over het Oude Testament. Ik heb wat teksten opgeschreven waar het in het Oude Testament over opstaan of opwekken of levend worden gaat. Want ook in het Oude Testament hè, wordt daar wel degelijk over gesproken. Je hebt in het Oude Testament, hè, en dan heb je het natuurlijk als het gaat over de grondtekst, heb je het over het Hebreeuws. Daar heb je een woord, dat woord heet koem. En dat woord dat betekent opstaan, wordt soms ook wel eens vertaald met opwekken. Maar het is eigenlijk het meest letterlijk is dat het opstaan betekent, dus echt de lichamelijke actie. En dat woord, zag ik, dat komt 595 keer voor in het Oude Testament, dus dat is best wel vaak. Maar dan wordt het ook gebruikt, gewoon in de algemene zin van het woord. Hè? Dus als iemand gewoon letterlijk van zijn stoel opstaat of zo, of van zijn bed opstaat, omdat hij wakker werd. Hè? Dat woord oprichten, dat wordt bijvoorbeeld ook gebruikt als er staat dat Jacob bijvoorbeeld een steen oprichtte en die zalfde, weet je wel, dan wordt er een steen recht opgezet. Maar daar wordt dus het woord gebruikt, wat in feite ook opstaan betekent. Nou, even een tekst, laten we die maar even opzoeken. In Deuteronomium 18. Deuteronomium 18, daar is het de Heer die spreekt via Mozes. En Mozes ja, die geeft dat woord dan weer door. Hij zegt daar, een profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal de Heere uw God voor u doen opstaan. Naar hem moet u luisteren, overeenkomstig alles wat u van de Heere uw God bij de Horeb gevraagd hebt. Op de dag dat u daar bijeenkwam, toen u zei, ik wil de stem van de Heere mijn God niet langer horen, en dit grote vuur wil ik niet meer zien, anders zal ik sterven. Dat 15e vers, daar staat al mooi profeet met een hoofdletter. He, dus dit zijn eigenlijk ook profetische woorden van Mozes. En dan staat er een profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik. Zal de Heere, uw God, voor u doen opstaan. En dat zoals ik, het is helemaal goed weergegeven zoals het hier staat, want Mozes heeft het hier in de eerste plaats over zichzelf. Er zal een profeet opstaan zoals ik, zegt Mozes. Maar je zou dit vers ook kunnen weergeven met een profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik ben. Zal de Heere, uw God, voor u doen opstaan. Dat is dus ook nog een mogelijkheid. Hè? En dat opstaan, wat hier staat, daar staat dus dat woordje koem. We kennen het vanuit het Nieuwe Testament trouwens, dat woordje ook wel, met talita kumi. En daar zit dat ook in. Nou, hier wordt dat woord ook gebruikt. En naar hem moet u luisteren. Deze woorden, en vooral dat laatste, naar hem moet u luisteren, dat zijn ook woorden die worden door de Heer zelf, de Vader, worden die uitgesproken, bijvoorbeeld tijdens de verheerlijking op de berg. Als de Heer Jezus daar verheerlijkt wordt en van uiterlijk verandert, voor Jacobus, Petrus en Johannes die daarbij zijn, die zien de Heer Jezus daar en dan zien ze hem opeens in zijn koninklijke heerlijkheid, weten ze in één klap wie hij is. En dan horen ze ook de stem uit de hemel. Ik vind het altijd prachtig als je dat leest, want Petrus die staat daarbij en die ziet dan ook Mozes en Elia en alles, weet je wel, en die gaat dan zeggen van, zullen we dan een paar tenten bouwen voor u eentje en voor Mozes eentje en voor Elia eentje. En dan staat er zo, terwijl hij nog sprak, kwam er een stem uit de hemel. Hè? En ja, dat vind ik op zich een heel grappige gewaarwording eigenlijk. Hè? Terwijl hij nog sprak, dus de Heer die liet hem niet uitspreken. Alsof het zo is van, Petrus, hou nou gewoon eens een keer je mond. Hè? En luister, weet je. En terwijl hij nog sprak, en dan klinkt die stem uit de hemel en die zegt, dit is mijn zoon, de geliefde. En dan staat erbij, hoort naar hem. En dat is dat wat hier staat, naar hem moet u luisteren. En dus die stem uit de hemel, die bevestigde dat de Heer Jezus niet alleen de gezalfde David was. Hè, want David heeft dat immers al gezegd, hè, dat de Heer tot hem zei, u bent mijn zoon. Nou, daar werd niet alleen bewezen door de Heer dat de Heer Jezus, zeg maar, die zoon van David was. Maar er werd ook bekrachtigd dat de Heer die profeet was. Naar hem moet je luisteren. Op een andere plaats, in datzelfde gebeuren, op de berg van de verheerlijking, blijkt dat de Heere ook zegt, in hem heb ik mijn welbehagen. En dat is ook zoiets, dat zijn woorden die komen uit het boek Jesaja en die hebben betrekking op de knecht des Heeren. Dus op drievoudige wijze wordt daar bekrachtigd door de Vader uit de hemel op die berg van verheerlijking. Wordt er bekrachtigd dat de Heer Jezus de koning is, die aangesteld is, namelijk de zoon van David. U bent mijn zoon. Dat hij de knecht is, de knecht des Heren, en dat hij de profeet is. De profeet die zou optreden, die de Heere, zo staat er, en zo heeft Mozes dat destijds gezegd, die de Heere, uw God, voor u zal doen opstaan. Nou, en dat opstaan, als je dit in het Nieuwe Testament opzoekt, dit hele zinnetje, dan ontdek je dat in Handelingen 3. Laten we maar even erbij halen. Dan kunnen we het even vergelijken met elkaar. Hou ook even de hand bij Deuteronomium 18. Handelingen 3. Daar wordt dat hele vers aangehaald. Uit Deuteronomium. Daar staat in de eerste plaats, in het 19e vers, dit is een toespraak hè, van Petrus. En hij zegt tegen het volk, kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking komen van het aangezicht van de Heer. En hij, Jezus Christus, zal zenden die tevoren aan u verkondigd is. Hem moet de hemel opnemen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Dat is wat Petrus hier zegt. Dus door de mond van al zijn heilige profeten. En dan is de eerste die genoemd wordt, vers 22, dat is Mozes. Want Mozes, staat er dan, heeft tegen de vaderen gezegd, de Heer uw God zal voor u een profeet laten opstaan uit uw broeders, zoals ik. Naar hem moet u luisteren in alles wat hij tot u zal spreken. Nou, en hier staat ook dat woordje opstaan. En dat woord opstaan hier, daar staat in het Grieks anistemi. En daar komt dus het woord opstaan, het Griekse woord opstanding van. Misschien heb je het wel eens gehoord, Anastasis. En bijvoorbeeld Anastasia, dat is ook een meisjesnaam. Dus een meisje heet opstanding. Ja, zo kun je natuurlijk ook iemand noemen. Misschien kun je ook wel iemand uitstorting noemen. Of er is van alles, wederkomst. Epifaneia, dat wordt soms ook nog wel eens als een naam gebruikt. Of delen daarvan. Maar goed, verschijning. Nou, dat is wel mooi natuurlijk, hè? Een vrouw, een verschijning. Maar Anastasia, dat is wel een wat bekendere. Maar dat is het woordje opstanding. Dus als je dat woord opstanding leest in het Nieuwe Testament, dan weet je eigenlijk voor 100% zeker dat daar Anastasis staat. En wij herkennen het ook wel een beetje, hè? Stasis of stase, dat is stand. Hè, net als je extase bent, dan ben je uit je normale doen. En dat wordt in de Bijbel vertaald met zij waren buiten zichzelf. En ana betekent, in dit verband betekent het opnieuw. Dus het betekent heel letterlijk opnieuw staan. Anastasis. He, opnieuw staan. Nou, dat doen opstaan, zoals dat hier gebruikt wordt. Kijk, wij kunnen dit natuurlijk heel gemakkelijk toepassen op de opstanding. Maar dit wordt eigenlijk nog helemaal niet zo bedoeld, de opstanding. Het gaat er hier gewoon om dat er iemand opstaat van tussen zijn broeders uit. En dat is de Heer Jezus. He, waarop de aandacht gevestigd wordt. En dat hij uiteindelijk door dood en opstanding heen het plan van God volvoert. He, dat is dan punt 2. Nou, dus dan gaat het over die woorden die Mozes ook al gesproken heeft in Deuteronomium 18. Als we weer even naar het Oude Testament gaan, naar 2 Samuel... 2 Samuel, hoofdstuk 7. En ik heb maar een paar teksten genomen, omdat er inderdaad bijna 600 teksten zijn waar dat woord voorkomt. Dus dat is ook niet te doen. Of je moet heel veel tijd hebben, maar er staat in 2 Samuel 7, daar staat boven het erfelijk koningschap aan David toegezegd. Het erfelijk koningschap, dus telkens zou er een volgende zoon in dat geslacht koning worden. Hè? Dat is het erfelijk koningschap. Er staat in vers 12, wanneer uw dagen voorbij zijn en u met uw vaderen ontslapen bent, zal ik uw nakomeling na u, die uit uw lichaam voortkomt, doen opstaan en ik zal zijn koningschap bevestigen. Nou, dit moeten we in eerste instantie dus zien, want dit is dus dat erfelijk koningschap. Als dat hier gezegd wordt door de Heer, dat tegen David, dat als u ontslapen bent, dat de Heer zegt, ik zal uw nakomeling na u. En dat heeft dus direct met de eerstvolgende zoon te maken, Salomo, in dit geval. En na Salomo ging dat dan allemaal verder. Maar, en er staat dan ook nog bij, die uit uw lichaam voortkomt, ik zal hem na u doen opstaan. Nou, dit is gewoon weer het letterlijk opstaan in de zin van, hij zal de volgende zijn. En daarna weer de volgende, zo gaat het dan verder. Maar het mooie van dit vers, dat is natuurlijk ook dat we daarin ook een beeld mogen zien, nou, niet eens een beeld, een aankondiging mogen zien van de Heer Jezus zelf. En dan gaat het niet meer over het volgende geslacht, maar gaat het over een heel aantal geslachten later. Want de Heer Jezus die wordt uiteindelijk geboren en hij komt voort uit de familielijn van David, uit de stam Juda. En dan staat er, wanneer uw dagen voorbij zijn en u met uw vaderen ontslapen bent, zal ik uw nakomelingen na u, en dan denken we maar even nakomelingen met een hoofdletter, uw nakomeling na u, die uit uw lichaam voortkomt, doen opstaan. En als we het nou op de Heer Jezus betrekken, kunnen we ook zeggen, hij is werkelijk letterlijk opgestaan uit de dood. En staat er, ik zal zijn koningschap bevestigen. En zo is het. Want de Heer Jezus is opgestaan uit de dood. En daarmee is zijn koningschap feitelijk bevestigd. Want hij heeft namelijk door zijn opstanding bewezen de Zoon van God te zijn. En dus de koning door God aangewezen. En dus de profeet en dus de knecht. Nou, ga zo maar door. Al die titels en daarmee ook al die functies en ambten, die hebben allemaal betrekking uiteindelijk op de Heer Jezus Christus. Dus in eerste instantie betekent vers 12 niet meer dan wat er staat. Het gaat gewoon over de eerstvolgende zoon, die koning wordt. En die de Heer zou doen opstaan. Nou, dan komt die weer. Hè. Maar uiteindelijk kom je terecht bij de zoon van David, namelijk de Heer Jezus Christus, die door dood en opstanding heen bewezen heeft de zoon van God te zijn in kracht. Nou, gaan we nog een tekst opzoeken uit Job. We gaan weer een stukje verder in de Bijbel, Job 19. Bekende tekst trouwens, tenminste het eerste deel daarvan. Job 19, vers 25. Ook daar komt weer dat woordje koem voor. Daar staat, ik weet echter, mijn verlosser leeft en hij zal ten laatste over het stof opstaan. Zo staat er. Dus dat opstaan hier is ook weer het koem. Ik weet echter, zegt Job, en het is ook echt Job die het hier zegt. Dat kun je aan het begin van dit hoofdstuk zien. Job antwoordde echter en zei. Dat is wel belangrijk. Als je het hele boek Job doorleest, dan merk je dat ook de drie vrienden van Job en de latere Elihu, dat die ook allemaal een gelegenheid krijgen om wat te zeggen. Maar ja, in sommige gevallen moet je dat wat zij zeggen een beetje met een korreltje zout nemen. Want Job die weet het gewoon echt veel beter. Was iemand die echt met de Heer leefde en die wist ook veel beter hoe het in elkaar zat. En zelfs hij zegt na afloop dan nog van ja, ik dacht dat ik het wist. Maar nu hebben mijn ogen werkelijk u aanschouwd, hè? Maar goed, Job zegt dat hier. Hij zegt, ik weet echter, hoe ellendig het ook met mij is. Ik weet, mijn verlosser, en dat betekent hier mijn vrijkoper, die leeft. En hij zal ten laatste over het stof opstaan. Dus hij, wil dat maar zeggen, is degene die het laatst iets te zeggen heeft. En over de Heer Jezus lees je dat natuurlijk ook in het boek Openbaring. Hij is de eerste en de laatste. De alfa, eerste letter van het Griekse alfabet. En de omega, de laatste letter van het Griekse alfabet. Wij zouden zeggen, hij is de A tot en met Z. Daar hebben we dat kinderliedje ook van, weet je wel? Van A tot Z. Nou, hij is het. Hij is dus ook degene die het laatste woord heeft. En daar spreekt Job ook over hier. En daar verwijst hij naar. Nou, zo zijn er allerlei teksten die daarover gaan. Ik heb er al veel te veel opgeschreven. Maar we gaan nog even naar één hele interessante toe. En die vind je in Jesaja 26. Jesaja hoofdstuk 26. En dan gaat het om vers 19. En dit is in die zin ook wel een mooie tekst, omdat die ook door Paulus wordt aangehaald later in Efeze 5. En dat zult u ook wel zien, want er zit een stukje zin in waarvan je meteen weet van, oh ja, dat komt me wel bekend voor. Er staat namelijk, vers 19, uw doden zullen leven, ook mijn lichaam, zij zullen opstaan. Ontwaak en juich u die woont in het stof, want uw dauw zal zijn als dauw op jong, fris, groen. En de aarde zal de gestorvenen baren. Nou, best wel een lastige zin. Wat even voor ons belangrijk is, of tenminste in ieder geval wat wel goed is om even te weten, dat is dat er in het eerste deel, uw doden zullen leven, dat leven, daar gaat het dus om levend maken. Hè? En dan staat er, ook mijn doodlichaam, zij zullen opstaan, dan staat er koem, en dan staat er vervolgens, ontwaakt en juich u die woont in het stof. En dat ontwaken, daar staat koets. Dus koem, dat is in het Hebreeuws het opstaan, en koets, dat is het wakker worden. En dat stukje zin, dat ken je, hè? Want dat komt in de Efezebrief voor. Ontwaak, gij die slaapt en sta op uit de doden. Weet je wel, dat is de aanhaling van dit vers. Ontwaakt en juicht, u die woont in het stof. Nou zie je, als u de HSV hebt, dat er helemaal aan het eind van dat vers staat er, de aarde zal de gestorvenen baren. En er staat een sterretje bij. En dat sterretje, dat verwijst naar de voetnoot en daaronder staat laten vallen. Daar wordt het niet veel duidelijker van eigenlijk. He, dus de aarde zal de gestorvenen baren. Dan kun je nog denken van, nou ja goed, wie tot het stof van de aarde is teruggekeerd en zo. En nou ja, die staat weer op, weet je wel. En dat heel mooi gezegd en poëtisch gezegd krijg je, de aarde zal de gestorvenen baren. Maar daar kun je wat mee. Alleen dan blijkt dus dat er letterlijk staat laten vallen. De aarde zal de gestorvenen laten vallen. En ik heb daar eerst over zitten nadenken. Dacht van ja, hoe wordt dat nou bedoeld? Als een soort fruitboom die de appels laat vallen of zo, weet je wel. Maar goed, zo zit het ook weer niet. Het punt is, datgene wat hier staat, zoals het er staat, staat het er niet. He? Dan heb je het weer. Als je dit heel letterlijk vertaalt, ik heb in mijn Bijbelprogramma heb ik ook de Young Literal Translation. Dat is ook weer een of ander boekwerk. Maar dat is een letterlijke vertaling van het Oude Testament. En daar staat dat er letterlijk staat, u zult het land van de Refaïten doen vallen. Dat is opeens even heel wat anders. En wat blijkt nou? Dat het woordje gestorvenen, wat hier staat, daar staat refaïten. Dus het gaat niet over zomaar gestorvenen of doden, zoals aan het begin van vers 19. Maar het gaat hier om een bepaalde groep. Of misschien moet je zeggen een geslacht. En dat zijn de refaïten. Dus de refaïten, dat zijn degenen die zullen vallen. En voor dat vallen, daar wordt het woord gebruikt, wat ook wordt gebruikt voor de reuzen in Genesis 6. He, dat weet je wel, hè? Dat de zonen Gods hadden gemeenschap met de dochters van Adam. En zij brachten reuzen voort. Nou, en dat woord reuzen betekent letterlijk de gevallenen. Zij brachten reuzen voort, mannen van aanzien. Nou, hier gaat het ook over vallen. En zou je hier dus moeten zeggen, aan het eind van vers 19, en u zult het land van de Refaïten doen vallen. Nou, eventjes daarover, want ja, het rare is dat dat woord Refaïten komt echt wel voor in de Bijbel, in onze vertalingen. Maar het wordt ook een aantal keren wordt het vertaald met gestorvenen of met geesten, zoiets. En dan denk je van, ja, waar is dat nou, waar komt dat nou vandaan? Hè? Waar dat vandaan komt om dat zo te vertalen, weet ik niet. Maar dat Refaïten, dat is wel een begrip in de Bijbel. En dat is ook wel even mooi om op te zoeken. Een Refaïet, dat is een afstammeling van Rafa. En we gaan eventjes daarvoor naar 2 Samuel 21. 2 Samuel 21. En dan beginnen we even bij vers 15 te lezen. Want dan komen we die Rafa tegen. Er staat in vers 15, de Filistijnen waren opnieuw in oorlog met Israël. David trok erop uit en zijn manschappen met hem. Ze streden tegen de Filistijnen en David was uitgeput. En Isbi Benob, wie kent hem niet, die een van de kinderen van Rafa was. Eigenlijk staat er gewoon die een Refaïet was. Het gewicht van zijn zwaard was 300 sikkel brons en hij had een nieuw zwaard aan zijn gordel. Dacht David neer te kunnen slaan. We zitten in 2 Samuel 21. Vers 16. En nu vers 17. Daar staat, maar Abisai, de zoon van Seruja, hielp hem, sloeg de Filistijn neer en doodde hem. Toen bezwoeren de mannen van David hem, u moet niet meer met ons ten strijde trekken, opdat u de lam van Israël niet uitdooft. De mannen van David waren bang dat David iets zou overkomen. En dat betekende dat de lamp, oftewel dat erfelijke koningschap, de lam van Israël zou uitdoven. Daarna gebeurde het dat er in Gob opnieuw oorlog was met de Filistijnen. En toen versloeg Sibbegai uit Husa Saf, die een van de kinderen van Rafa was. Ook daar staat weer een Refaïet. En er was opnieuw oorlog met de Filistijnen in Gob. En Elhanan, de zoon van Jaare Oregim, versloeg Bet Halachmi, die met Goliath uit Gat was. De schacht van zijn speer was als een weversboom. En er was opnieuw oorlog in Gat. Er was een man van grote lengte die 6 vingers aan zijn hand had en 6 tenen aan zijn voeten. 24 in getal, ook deze was bij Rafa geboren. Hij hoonde Israël, maar Jonathan, de zoon van Simea, de broer van David, versloeg hem. En dan staat er, deze 4 waren bij Rafa geboren in Gat. Ze vielen door de hand van David en door de hand van zijn manschappen. Dus dat waren Refaïten, nakomelingen van Rafa. En wat in ieder geval wel opvalt, dat is dat dit allemaal grote mannen waren. Oftewel reuzen. He? Dus die Refaïten waren reuzen. U zult het land van de Refaïten doen vallen. Als je dan bedenkt dat je te maken hebt met reuzen, oftewel tegenstanders, de tegenstanders van God, dan valt dat een beetje beter op zijn plek. Ik moet nog even iets hiervan zeggen, want er staat in vers 22, daar staat deze 4. En als je dit nou telt, dan kom je op 5 uit. Want het gaat hier in de eerste plaats in vers 16 om Isbi Benob. Dat is de ene. Dan staat er in vers 18, halverwege, toen versloeg Sibbegai uit Husa Saf, een van de kinderen van Rafa. Dat is de tweede. En dan komt vers 19, en dat is een beetje verwarrend, want daar staat, er was opnieuw oorlog met de Filistijnen in Gob, en Elhanan, de zoon van Jaare Oregim, versloeg Bet Halachmi, die met Goliath uit Gat was. Dus dat is, dan heb je Bet Halachmi en Goliath. Dan heb je er al 4. En dan staat er in vers 20 nog, er was opnieuw oorlog in Gat en er was een man van grote lengte. En dat is de 5e. Dus je kunt je afvragen, van, ja, hoe zit dit nu? Had Rafa nou 5 zonen of 4? Nou, volgens vers 22 had hij de 4. Want er staat, deze 4 waren bij Rafa geboren in Gat. Dus We tellen zo even 5 en toch blijken het er 4 te zijn. En dan denk je van rara, hoe kan dat? Nou, meestal is het zo dat als je er niet uitkomt, dan ligt het aan de vertaling. Hè? Maar dus in dit geval is het vrij makkelijk. In vers 19, ik heb even de MBG, de MBG 51 vertaling. Daar staat, in vers 19, opnieuw was er strijd met de Filistijnen te Gob. En Elchanan, de zoon van de Betlehemiet Jaare Oregim, een heel ander verhaal eigenlijk, hè, versloeg de Gatiet Goliath. Dus die Bethalachmi, dat is helemaal geen persoon, maar dat duidt op een plaats, Bethlehem, Bethlehemiet. En daar staat er dus bij, die versloeg de Gatiet Goliath. Nou bent u misschien aan de ene kant geneigd om te denken van, hey, Goliath? Maar dat is wel een andere Goliath. Want de Goliath waar David mee vocht, die was in 1 Samuel 17 al kassiewijlen. Dus dit is een andere Goliath, maar goed, hij komt wel uit hetzelfde geslacht voort. Want ook de Goliath waar David mee vocht, was een Rafaïd. Hij had Rafa als stamvader. Dus die Rafaïten. En ja, dan is het wat mij betreft dus de vraag van hoe is het nou mogelijk dat dat dan vertaald wordt met gestorvenen of geesten. Als je de Engelse vertaling leest. Dan denk je van ja, daar gaat het dus niet over. Het gaat niet over gestorvenen of geesten, het gaat over Rafaïten. En de aarde, of u, zult het land, de aarde, het land van de Rafaïten doen vallen. Zo wordt dat dan gezegd in Jesaja 26. En dan staat er over die Rafaïten nog iets. En dan gaan we nog even terug weer naar Jesaja toe, naar Jesaja 26. Daar staat namelijk in het 14e vers. Doden, staat er, zullen niet herleven. En gestorvenen zullen niet opstaan. Nou, dit is in dit geval, is dit, dat noem je parallelisme. Hè? Dus het eerste zinnetje wordt uitgelegd in het tweede zinnetje. Doden zullen niet leven, gestorvenen zullen niet opstaan. En dat woord gestorvenen, dat is weer Rafaïten. Dus Rafaïten zullen niet opstaan. En dat is wel goed om te weten. Hè, want er wordt gezegd, zoals in Christus allen gestorven zijn, zoals in Adam allen gestorven zijn, zo zullen in Christus allen levend gemaakt worden. Maar blijkbaar behoren deze dus niet tot die allen. Die zijn ook niet zomaar voortgekomen vanuit Adam. Maar ik denk, en dat verklaart waarschijnlijk ook hun reusachtigheid, dat het te maken heeft, hè, met boze geesten die samen gingen met vrouwen en dat er reuzen verwekt zijn. Zoals het dus ook al was in de tijd van Noach. Hè, de reuzen waren in die dagen op de aarde en daarna, staat er. Nou goed, ik heb het ook nog even wat na zitten zoeken in de Companion Bijbel van Bullinger. En die schrijft daarin ook als uitleg, tenminste bij die Rafaïten, van dat op basis daarvan ook de Griekse mythologie is ontstaan met reusachtige wezens en helden en halfgoden en dat soort dingen, omdat ze voor de helft verbonden waren aan geestelijke wezens. Weet je wel, dat een soort verwording is van waar de Bijbel in feite ook over spreekt. Ja, dus in die zin kun je van de mythologie ook nog wel het een en ander leren. Als je daar dingen van leest, dan herken je ook heel veel principes die je ook gewoon in de Bijbel terugvindt. Als het gaat om dood en overwinning en dat soort dingen. Alleen, het is allemaal te gek voor woorden, bij wijze van spreken. Want je kunt zo gek niet verzinnen of het kan allemaal. Maar dat zijn dan ook mythen. Hè? En Petrus zegt, wij zijn geen mythen nagevolgd toen wij u het woord van God hebben verkondigd. He, maar wij zijn getuigen geweest, zegt Petrus, van de majesteit toen wij met hem op de heilige berg waren. He, oftewel, wij zijn bepaald bij de werkelijke Zoon van God, waar het werkelijk om gaat. Nou goed, met zo'n onderwerp als wat zegt de Bijbel over de opstandingen, dan leren we in ieder geval dat die Rafaïten dus niet op zullen staan. He, dat is wat wat Jesaja 26 vers 14 wel zegt. Refaïten, dat is misschien wel goed voor u om te weten. U woont hier tenslotte in Nieuw-Buinen en Stadskanaal. Hè, maar je hebt iets ziekenhuis toch, Refaïa? Ja, dan heb je het al, hè? Ja. Ja. Gevaarlijk dichtbij. Ja, want Rafa, dat betekent reus of genezer. Ja, daar heb je het. Ja, want Refaïa, dat betekent, dat is ook een naam in het Oude Testament hoor, daarom weet ik het. Maar dat betekent de genezer, of genezing is van God, van de Heer. Ja is de verkorting van Yahweh. Maar goed, je moet wel goed opletten, blijf opletten daar. Hè? Voor je het weet, dan word je vermengd met... Nou, het zal wel geen vaart, niet zo'n vaart lopen. Dus het is leuk om aan te denken. Hè? Elke keer dat je daar langs rijdt, dan denk je, tjoh, wat is dit toch een reusachtig ziekenhuis. Hè? Ja. Maar dat je er aan de andere kant maar niet te vaak hoeft te komen. Zo is het ook weer. Dus ja, het Oude Testament spreekt ja, heel breed over opstanding. Komt er heel vaak voor. En ja, dat, daarin zien we toch ook... En hoe het zal zijn met de opstanding, of er opgestaan wordt en al dat soort zaken. Ik zei aan het begin van de avond dat als het gaat om opwekken en opstaan, dan zijn dat begrippen die zijn over het algemeen in de Bijbel gekoppeld aan één moment. En dan vooral het moment waarop mensen opgewekt worden om te kunnen opstaan. Hè, en toen zei ik ook van, dat ligt voor ons wat anders. Nou, ik wil daar even toch wat teksten over lezen. En dan gaan we in de eerste plaats eventjes naar 1 Korinthe 6, vers 14. Dat gaat dan dus nog niet over ons. Hè? Maar er staat wel informatie over de opwekking. En ja, weet je, dat valt gewoon op. In 1 Korinthe 6 vers 14, daar schrijft Paulus, en ik zeg het even ten overvloede, dat is tijdens de handelingenperiode. Dus ook tijdens de periode waarin de komst van de Heer Jezus Christus nog verwacht werd. Als aanstaande, hè, de openbaring. Er staat in vers 14, God heeft niet alleen de Here opgewekt, maar zal ook ons opwekken door zijn kracht. Dus daar wordt dat werkwoord opwekken gebruikt. Alleen, je ziet, het staat in de toekomende tijd. He, dus Paulus die schrijft daar en hij schrijft dat vanuit de positie die hij toen had als gelovige. Hij schrijft daar, God heeft niet alleen de Heer opgewekt, maar hij zal ook ons opwekken door zijn kracht. Dit valt op. Nou, als je even verder weer bladert naar 1 Korinthe 15... Daar staat, vers 51 en wat volgt, gaat over de komst van het koninkrijk van God. Vers 50 heeft het daarover. Vlees en bloed kunnen het koninkrijk van God niet beërven. Zie, vers 51, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin immers... De bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. Nou, ook hier zie je weer, als het gaat om de opwekking van mensen, het opwekken, staat het in de toekomende tijd. Hè? Dat moet nog gebeuren, toen Paulus dit schreef, dat moet nog gebeuren. Dus dat zal dan gebeuren. En wanneer zou dat gebeuren? Ja, hier staat bij de laatste bazuin. Dat is de bazuin van de wederkomst van Christus. Dus op dat moment, en daar keek de apostel ook naar uit, samen met de gelovigen uit die tijd, op dat moment zullen we opgewekt worden. Zo zal het gaan. Nou, nog zo'n tekst, 2 Korinthe 4. 2 Korinthe 4 vers 14. Daar staat, wij weten immers dat hij die de Here die de Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en samen met u voor zich zal stellen. He, nou, wij kunnen natuurlijk gewoon nog even denken aan de grote lijn, he, van dood, opwekking en opstanding. Dan blijkt wel dat degenen waar Paulus het hier over heeft, en daar hoort hij zelf ook bij op dat moment, daar hoorde hij bij, dat als het gaat over die opwekking, dat het nog steeds iets is wat in de toekomst ligt. Dat is een toekomstige gebeurtenis, de opwekking. En je zult geen enkele tekst vinden in de vroege brieven van Paulus als het gaat over opwekking die niet in de toekomende tijd staat. Overal, elke tekst, zegt Paulus, het zal gebeuren. Wij zullen opgewekt worden. Dus je leest in de vroege brieven, in de vroegere brieven van Paulus lees je nergens, we zijn opgewekt. Nee, steeds staat het in de toekomst. We zullen opgewekt worden. Nou, dat is eigenlijk iets dat leer je door aan de hand van de concordantie, zeg maar, zo'n woord te onderzoeken. Hè? Nou gaan we wel even naar de late brieven van Paulus toe. Want wat blijkt nou dat in die late brieven van Paulus nergens schrijft over de opwekking als iets toekomstigs, maar dat hij alleen maar schrijft over de opwekking als iets wat gebeurd is. Nou, kijk maar in Efeze 2. Daar heb je dan zo'n voorbeeld. Efeze 2, begin daar even bij vers 4 te lezen. Prachtige woorden trouwens, hè? Daar staat, maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden en heeft ons mede opgewekt, staat er dan. En met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. En ja, dit valt wel op. Hè, dat Paulus hier dus zegt, hij heeft ons mede opgewekt. Nou kun je aan één kant zeggen, dus ik ben er in die zin ook wel een beetje, nou ja, voorzichtig, hè, hoe je het maar wil omschrijven. Je kunt aan één kant natuurlijk zeggen van, ja, maar goed, dat is een soort voortschrijdend inzicht over de positie die de gelovige sowieso al had. Hij zal worden opgewekt en hij is opgewekt, weet je wel. En dan wordt alles, zeg maar, wordt dan toegepast op de gelovige in het algemeen. Nou, persoonlijk denk ik dat het geen toeval kan zijn dat overal in de vroege brieven alleen maar in de toekomende tijd over dat opwekken wordt gesproken. En pas in de late brieven, als Paulus de waarheden met betrekking tot het lichaam van Christus bekend maakt, dat hij dan dit zegt. Dat woord mede opwekken, dat komt sowieso nergens in de Bijbel voor, behalve in die latere brieven van Paulus. En hier staat het dan, en dan staat het er dus ook als een gebeurtenis die achter je ligt. Hij heeft ons mede opgewekt. In Colossense gebeurt dat ook. Colossense 2, vers 12 bijvoorbeeld. Daar staat, u bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt. Door het geloof van de werking van God die hem uit de doden heeft opgewekt. He, dus wat gelijk is gebleven ten opzichte van de vroege brieven is dat de Heer Jezus opgewekt is. In de vroege brieven zei Paulus, zoals de Vader de Heer Jezus heeft opgewekt, zo zullen ook wij opgewekt worden. En hier staat, zoals de Vader de Heer Jezus heeft opgewekt, ben jij ook opgewekt. Dus hier wordt het weer gezien als iets wat achter je ligt. En nogmaals, je kunt in de brieven, in deze brieven tenminste, kun je nergens lezen dat er over opwekken wordt gesproken in de toekomende tijd. Dit geldt voor Colossenzen 2, het staat ook nog een keer in Colossenzen 3. Bekende tekst ook, hè? Er staat, als u nu met Christus opgewekt bent, en dat gaat natuurlijk voort, hè, op datgene wat Paulus schreef in hoofdstuk 2, als dat nou zo is, hè, je bent met Christus opgewekt, dan zegt hij, zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is, aan de rechterhand van God. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Nou, ja, dat heb ik al eens vaker gezegd, hè, ook tijdens deze Bijbelstudies. En we hebben het natuurlijk hier over iets wat ons nog allemaal moet overkomen. Hè, we kunnen in lijn met Paulus kunnen we in ieder geval zeggen van de opwekking die heb ik. Ik ben namelijk met Christus opgewekt. Hè, dat mag je in alle vrijmoedigheid mag je dat zeggen. Maar de opstanding als zodanig, ja, dat heeft geen van ons al een keertje meegemaakt. He, er zit een heel groot verschil tussen opstaan of opwekken en opstaan. Want blijkbaar kan het zo zijn dat je al opgewekt bent en dat de opstanding nog volgt. Dus een heel aparte situatie waar we in zitten. He, om het maar met Rutte te zeggen, we zitten in een spagaat. He, en wat voor een? Zoals bijvoorbeeld voor die gelovigen uit de handelingentijd gold dat opwekking en opstanding is eigenlijk één gebeurtenis. Maar als je naar ons kijkt, dan moet je zeggen opwekking en opstanding, dat is een soort heel langgerekte gebeurtenis. Zeker als je dus ziet dat die opwekking al achter je ligt. En waar wachten we nog op? Ja, het enige is waar we op wachten, dat is nog opstaan. Hè? Het lijkt haast nog een soort formaliteit voor de Heer, weet je wel. Er hoeft nog maar één dingetje te gebeuren en je bent bij me. Hè? Want de opstandingskracht, ja, die is al in je werkzaam. Dat is in ieder geval waar dit soort teksten op wijzen. Nou, we zullen in het verloop van de Bijbelstudies, dan gaan we het ook wat meer over de opstanding hebben in het Nieuwe Testament, zullen we ook wel ontdekken dat over het algemeen gaat het, als het over de opstanding gaat, in ieder geval de opstanding van mensen, hè, dat het dan gaat over de opstanding zoals die plaats zal vinden in die laatste dag. Dat zal een periode zijn, de jongste dag. Valt samen met de 1000 jaren vrede, valt samen met het koninkrijk van God op aarde. Die periode wordt ook wel de wedergeboorte genoemd. He, Hosea 6 vers 2 die zegt, na 2 dagen zal hij ons doen herleven, op de 3e dag zullen wij opstaan. He, de 3e dag heeft met de wedergeboorte te maken. Nou, in die periode, of dat nou aan het begin is, bij de wederkomst van Christus, tijdens of aan het einde, maar in die periode zullen mensen opstaan. Dat is, zeg maar, de hoofdboodschap over dood en opstanding in de Bijbel. Maar als je wat, ja, zeg maar gaat focussen op de gelovigen van nu, die deel van het lichaam van Christus uitmaakt, dan blijkt dat de opwekking en de opstanding dus niet één gebeurtenis is, maar dat dat iets, ja, is wat ja, het lijkt wel alsof het uit elkaar getrokken is. En daartussenin, daar leven wij. Tussen onze opwekking in en onze opstanding. En die opstanding, ja, dat zal een voortgaan zijn naar de Here toe. Dus persoonlijk, en als ik het fout heb, dan moet je dat later maar zeggen. Hè, maar dan weet ik zelf ook wel weer hoe het zit. Maar persoonlijk geloof ik dus in die zin dat als wij sterven, dat wij in die zin niet een soort geestelijke dood ingaan of zo, want wij zijn al opgewekt. Maar dat het overgaat in het, ja, bij de Heer zijn, in een opstandingslichaam. En nogmaals, ik heb het nog niet meegemaakt, dus wat dat betreft is het ook wel weer makkelijk om het zo te zeggen. Hè, want dan weet je ook dat je het goed bedoeld met een soort korrel zout moet nemen. Maar toch denk ik wel dat het zo is. He, dus ik hoop niet dat u het helemaal met een korreltje zout neemt. Maar we zullen het wel zien. Maar goed, he, Dit soort dingen vallen op. Dit zijn verschillen. Hè? De Bijbel leert ons ook of roept ons ook op om te letten op de dingen die verschillen. Nou, dit is nou zo'n verschil. En dat verschil dat komt nog zelfs tot uitdrukking als het over de opstanding gaat. Want hè, waar het Nieuwe Testament behoorlijk veel over opstanding van de doden spreekt, daar gaat het in de late brieven op een zeker moment ook over opstanding. Maar dan ja, gebruikt Paulus daar ook weer een bijzonder woord voor. Niet zomaar het algemene woord voor opstanding, maar weer een nieuw woord. Hè? Zoals Paulus zoveel nieuwe woorden en uitdrukkingen gebruikt in die late brieven. Hè? En ja, dat woord, hè, dat is het woordje ex-anastasis. Weet je wel? Uit opstanding. Nou, daar gaan we later nog uitgebreid op terechtkomen. Hè, maar ja, ook daarin zie je weer het bijzondere van de tijd waarin we nu leven. En ook de bijzondere positie van de gelovigen van nu. Als je dat zo allemaal op een rijtje zet, hè, dan ontdek je dat er zoveel aan de hand is met die late brieven. Dat ook allemaal zo bijzonder in elkaar zit. Hè, dat je daarin ja, die schitterende boodschap leest van de gelovigen van nu. Maar dat daarin ook allerlei dingen staan die God voor die tijd nog nooit geopenbaard had. En dat is ook heel letterlijk het geval. Hè, voordat het einde van de handelingenperiode aanbrak en Paulus in zijn gevangenschap in zijn eigen gehuurde woning zat in Rome, en hij begon met het schrijven van zijn laatste serie van 7 brieven. Voor dat moment kun je nergens in de Bijbel lezen over mensen die mede opgewekt zijn met Christus. Je kunt nergens in de Bijbel lezen over mensen die gezegend zijn met alle geestelijke zegen in Christus. Je kon nergens in de Bijbel lezen dat de gelovige van nu een positie heeft in de hemel. Dat is nergens te vinden. Je kunt ook nergens in de Bijbel lezen dat Christus het hoofd is van één en hetzelfde lichaam als waar wij deel van uitmaken. Je kunt ook nergens in de Bijbel lezen over de uitopstanding. Nee, dat staat pas in de late brieven. En zo is er ook nergens in de late brieven bijvoorbeeld te lezen over de aanwezigheid, de parousia van de Heer Jezus Christus. Nee, dan gaat het opeens over de epifaneia, de verschijning van Christus in heerlijkheid. Er werd voor de laatste brieven nog nooit een woord gezegd over de gezonde leer. Nee, dat is een uitdrukking die hoort specifiek bij de late brieven. Je kunt ook tot aan dat moment dat die brieven geschreven werden nergens lezen over de goede strijd strijden. Ook dat is een begrip dat hoort alleen maar bij die late brieven. Dus je kunt zowel, ik weet niet hoeveel punten ik nou genoemd heb, maar je kunt zowel bij wijze van spreken een rijtje van 10 dingen opnoemen waarin wij verschillen, of waarin onze positie verschilt van alles, van de positie van allen die daarvoor hebben geleefd. Dus als er staat, en ook dat lees je dan weer in de late brieven van Paulus, dat God een geheimenis, een verborgenheid heeft geopenbaard, en dat Paulus als minste van alle heiligen die genade te beurt was gevallen om dat bekend te maken, dan ontdek je ook wel, ja, het was ook werkelijk een geheimenis. Want er zijn dingen bekendgemaakt die voor die tijd nog nooit bekendgemaakt waren. Nou, en dat is toch wel onze aandacht waard. Hè? Dat is het denken waard, daaraan denken waard, hè, dat we ons realiseren, ja, hoe een bijzondere plek en positie we in feite hebben in Christus, in dat hele plan dat God heeft met deze wereld. En dat plan, ach, dat bevat de grote lijnen van dood en opstanding. En dan blijkt opeens dat ook wij daar deel aan hebben, alleen op een hele bijzondere manier. En ja, zo mogen we weten dat de Heere tot zijn doel komt. Ik wil nog 2 teksten opzoeken over de opstanding, de ene die vind je in Daniël 12. Dan zijn we weer in het profetische woord aanbeland. Daniël 12. En dat is ook maar weer zo een vooruitblik. Maar op zich wel in woorden die ons wel bekend voorkomen. Als je ook het boek Openbaring een beetje kent. Hè? Want er staat in vers 1, in die tijd zal Michael opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. Nou, dan heb je zo al een paar bekende dingen. Hè? Michael, daarover wordt gesproken in Openbaring 12. En Michael is de vorst die het volk van Israël bijstaat. En er staat, er zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest. De Heer Jezus heeft het over de grote verdrukking. Een tijd die er nooit geweest is, zo erg als die dan zal zijn. In die tijd zal uw volk ontkomen, ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek. En velen van hen die slapen in het stof van de aarde zullen ontwaken. Sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen. Nou, ook dat zijn woorden die we kennen vanuit het Nieuwe Testament. Dus velen van hen die slapen in het stof van de aarde zullen ontwaken. Sommigen tot eeuwig leven, sommigen tot smaad. Denk maar aan de woorden van de Heer Jezus. De uren komt dat de mensen, de doden zullen horen naar de stem van de Zoon des Mensen. En ze zullen uitgaan. De een ten leven, de ander ten oordeel. Nou, dat is hetzelfde, dezelfde lijn die je hier ziet. En dan wil ik nog tot slot nog een tekst lezen uit de Hebreeënbrief. En dat is dan natuurlijk wel Nieuwe Testament, maar verwijst naar het Oude Testament. Prachtig gedeelte waarin getuigd wordt van het geloof van Abraham, namelijk Hebreeën 11. En dan vers 17 tot 19. Er staat, door het geloof heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, Isaac geofferd. Hij die de belofte ontvangen had, heeft zijn enig geborene geofferd. Op zich al opvallend, hè? Hij heeft zijn enig geborene geofferd. He, er staat in Genesis 22, staat, neem Isaac, uw zoon, uw enige. En want hoeveel zonen had Abraham eigenlijk? Weet je dat? Ik zie al, je voelt gelijk al aan, dit is een strikvraag. Ja, je zou zeggen 2, hè? Maar hij had er 8. Ja, want hij is na Sarah is hij nog een keer getrouwd. Ketura, geloof ik. En daar heeft hij ook nog zonen. Maar goed, hier staat, hij heeft zijn enig geborene geofferd. Voor God gold er maar één persoon en dat was Isaac. En dan zegt vers 18, tegen hem was gezegd, dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Dus hij moest die enige geborene moest hij offeren. Hij heeft hem geofferd, zo staat het er ook gewoon. En dan zegt halverwege vers 18, hij overlegde bij zichzelf dat God bij machte was hem zelfs uit de doden op te wekken. En hij kreeg hem als het ware van daaruit ook terug. Als het ware. En dat, die woorden als het ware zijn de vertaling van het woordje parabool. En dat betekent gelijkenis. Dus hij kreeg hem bij gelijkenis terug. Oude Statenvertaling heeft die staan bij gelijkenis. Dus die Abraham, en dat vind ik altijd enorm indrukwekkend. Abraham die kreeg van de Heere al te horen dat hij een zoon zou krijgen. Nou, na heel lang gedoe en geëxperimenteerd bij wijze van spreken, komt dan uiteindelijk die zoon. Is Abraham inmiddels 100 jaar notabene. En dan is die zoon er, Isaac. En tegen Abraham is ook gezegd, door middel van die zoon zul je nageslacht krijgen. Nou, klaar, dat wist Abraham. En dan krijgt Abraham de opdracht om juist die zoon te offeren. Met andere woorden, op een moment dat Isaac nog niet eens voor nageslacht had kunnen zorgen. Want dat blijkt daaruit. Nou, Abraham die doet het. Die is gewoon ja, wat heet gewoon gehoorzaam aan wat God zegt. En ondertussen overdenkt hij, hè, zo staat hier, hij overlegde bij zichzelf dat God bij machten was hem zelfs uit de doden op te wekken. Want Abraham had de belofte dat via Isaac zijn nageslacht gebouwd zou worden. En aan de andere kant krijgt hij te horen van, je moet hem offeren. Dus dan, menselijk gesproken, dan zeg je van, nou, dan houdt God zich niet aan zijn woord. Maar Abraham was een gelovige. En die geloofde wat God zei op zijn woord. Dus hij geloofde beide. Hij geloofde dat via Isaac er nageslacht zou komen. En hij geloofde dat hij Isaac moest doden, offeren. Nou, en ondertussen heeft hij overlegd van, ja, stel je voor dat ik dat nou doe. Als ik hem dood, dan nog blijft de belofte staan. God is trouw aan zijn belofte, dus als ik hem moet doden, dan zal de Heer hem ook weer opwekken ook. En weet je, dat is zoiets bijzonders. Kijk, wij zijn al 2000 jaar, bij wijze van spreken, wij zijn al 2000 jaar gewend aan opstanding. En aan het denken over opstanding. Maar Abraham leefde 2000 jaar voor Christus. Nou, die had daar nog helemaal niets over kunnen lezen of wat dan ook in de Bijbel. Die had ook geen evangeliën of wat dan ook. Dus kun je nagaan hoe groot dat geloof is geweest. Dat hij dat... Hij kon het niet zomaar nakijken in de Bijbel zoals wij dat dan allemaal kunnen. Maar zo groot was zijn geloof. En hij overlegde bij zichzelf, hij beredeneerde dat. En hij wist van ja, als God het een zegt, dan zal hij ook het ander doen. En ja, hij was bereid om zijn zoon te offeren, zo bereid dat hier gewoon gezegd wordt, aan het eind van vers 17, hij heeft zijn enige geborene geofferd. Nou, we weten allemaal dat het niet gebeurd is. Abraham hoefde Isaac niet te doden. Pas op het laatste moment werd hij daarin gestopt. En er bleek een ram te zijn, met de horens verward in de struiken. En die moest geofferd worden, en dan staat er ook gewoon letterlijk, in plaats van zijn zoon. Dus het nageslacht van Isaac, dat bleef leven ten koste van die ram. En dan snap je, die ram, hè, dat is het beeld van Christus. Want ten koste van het nageslacht van Abraham, is de Heer Jezus Christus gestorven aan het kruishout op Golgotha. Daarom lees je ook op verschillende plaatsen in het Nieuwe Testament dat de Heer Jezus zijn leven in de eerste plaats voor zijn volk gegeven heeft. En dan staat er, hè, hij is een verzoening voor onze zonden, zegt Johannes. En niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de hele wereld. Nou, dan komen wij pas kijken. Maar hoe mooi is dat, hè, dat, en we lezen dat dan in het Nieuwe Testament, in de Hebreeënbrief, maar dat we daar een prachtig voorbeeld hebben. Een oud-testamentisch voorbeeld van het geloof in de opstanding. En weet je, in dat opzicht, ja, mogen we ons verwant weten aan Mozes, ook aan Mozes, maar aan Abraham. Want ook wij, ja, wij zijn ervan overtuigd, tenminste daar ga ik dan maar even voor het gemak van uit dat het voor u ook geldt, dat er in ieder geval meer is dan dit leven. Maar dat er een leven volgt en eigenlijk dat is het leven. Zoals iemand wel eens gezegd heeft op de vraag van is er leven na de dood? Joh, er is alleen maar leven na de dood. Want wat we hier doen, dat is de boel in stand houden en op een gegeven moment gaan we dood. En dan is het voorbij. Tenminste, denken we. Denkt men. Maar wat hebben wij een geweldige hoop dat we weten dat de Heer de God is van het leven. En dat hij mensen laat opstaan. En daar hebben wij ook deel aan. En wij grijpen als het ware al een beetje vooruit daarin, omdat wij al de opwekking achter ons hebben liggen. Dus ja, dat is een geweldige zekerheid, hè, die we mogen hebben. En ook een geweldige geruststelling dat het allemaal niet van dit leven hier afhangt. Hè, maar dat de Heer over de grenzen van dood en opstaan heen kijkt. Zullen we met elkaar danken? Ja, lieve Vader in de hemel, we willen u danken, Heer, voor alle zegen die wij ontvangen hebben in uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. wil u danken, Heer, voor die geweldige nieuwe positie die u ons geschonken hebt in hem. En we willen u ook danken, Heer, dat we daar ook elke dag uit leven mogen. Dat we ons mogen realiseren hoe u boven alle dingen staat. Zelfs dat u de overwinnaar bent over de dood. En Heer, dat u ook degene die de macht over de dood had, hebt overwonnen. En dat u daarvoor degenen die leefden in angst voor de dood, hebt bevrijd. En zo ook ons. Heer, we danken daarvoor. Dank u dat we leven mogen in de zekerheid. Dat u alle dingen in uw hand hebt. En zeker ook ons leven, ons persoonlijke leven. Heer, en dat we zo door het leven mogen gaan in het vertrouwen op u. Vader in de hemel, dank dat we zo onder die liefde en onder die en vanuit die genade mogen leven. Heer, en dat u met ons meegaat, ook op de weg die we gaan, Heer, in het leven. Dank u wel, Heer, dat u erbij bent, dat u ons leidt, dat u voorop gaat, Heer, en dat u heel die weg die wij te gaan hebben, dat u die al lang gegaan bent. Heer, we danken daarvoor. Dank, Heer, dat we elkaar zo aan uw genade mogen toevertrouwen. Heer, en we willen ook danken dat u straks met ons bent, ook als we weer teruggaan. Heer, dat we weten mogen dat u ons bewaart en ook wilt zegenen en tot zegen wilt stellen in de komende tijd, Heer, in de plaats waar we gesteld zijn. Dank u wel daarvoor. Uit genade. Amen. Amen.